In 1 Korinthe 15 waren wij terecht in vers 44. Daarna staat er in vers 45, alzo is er ook geschreven. En dan volgt een bekend citaat uit van de tweede bladzijde van uw Bijbel. Hè. De eerste mens, Adam, is geworden tot levende ziel. Want dat is wat geschreven is, dat over die laatste Adam staat daar niet bij. De eerste Adam is geworden tot levende ziel. Het verband in de Statenvertaling ontgaat ons, tenzij we weten dat dat woord natuurlijk uit vers 44 het woord zielig is. Dan sluit het keurig aan. Er is een zielig lichaam, er is een geestelijk lichaam. Er is ook geschreven, de eerste mens, Adam, is geworden tot levende ziel. Die was dus eerst. En de laatste, Adam, is geworden tot levendmakende geest. En dan meteen, doch het geestelijke is niet eerst, maar het zielijke. Daarna het geestelijke. Door deze vertaling raak je toch de draad van het verhaal kwijt, lijkt mij. Goed, je kunt je best doen het te begrijpen, maar het staat er veel duidelijker dan de vertaling ons doet vermoeden. In elk geval, de eerste mens, zo wordt hij genoemd, de eerste mens, Adam, is geworden tot levende ziel. Dat is ook wat er staat, God formeerde de mens uit het stof der aardbodem. We zijn gemaakt uit mineralen, zeg ik altijd, de mensen. Ja, wij moeten ons dus ook voeden met al wat de aardbodem voortbrengt. Wij leven daaruit, want wij zijn van hetzelfde maaksel, om zo te zeggen. In de Bijbel wordt het simpel wel eens voorgesteld als leem. Dat wil zeggen, de hele schepping is gemaakt van leem. Maar de gedachte is natuurlijk gewoon van stof en daaruit geboetseerd. Maar de Heer formeerde de mens uit het stof der aarde, staat er in Genesis 2 vers 7. En in zijn neusgaten geblazen de adem des levens. Nou ja, der levens eigenlijk, maar vooruit, daar gaat het me nou niet om. En alzo werd de mens tot een levende ziel. Het is een hardnekkig misverstand dat de mens een ziel zou hebben, ergens. Want de mens heeft niet een ziel ergens, hij is een ziel. En hij is natuurlijk ook ergens. Hier of in de kroeg. Soms allebei tegelijk. Ja. De mens is een ziel. Voor zover hij zichzelf bezit, heeft hij inderdaad een ziel. Dat is de Bijbelse gedachtegang. En ik heb je vorige keer al gezegd, het woord ziel wordt met name in het Oude Testament hevig gebruikt. Gewoon ter aanduiding van de mens in het algemeen. Van wie hij is, zijn identiteit, maar daarmee ook van zijn lichaam. En ook vele malen trouwens van het dode lichaam. Ter aanduiding van lijken dus. Maar het heet nog steeds bij gelegenheid ziel. De ziel is dus in hoge mate een stoffelijk iets. En meer hoef ik daar nu ook niet van te zeggen, denk ik. Maar de mens werd tot levende ziel. Dat wil zeggen, hij werd levend, logischerwijze, doordat God in hem blies de adem der levens. Dat verband lijkt me duidelijk. En daarna zouden wij in gedachten houden dat het Oude Testament, maar dat is niet Genesis, zegt, de ziel die zondigt zal sterven, zodat je meteen van het idee af bent dat de menselijke ziel onsterfelijk zou zijn. De mens is een ziel en hij is sterfelijk, dat is Genesis 2. Maar ook los daarvan, als er sprake is in het Oude Testament van dode zielen, dan weet je dus dat de ziel niet onsterfelijk is. En bovendien heb je de uitdrukking in de Bijbel, de ziel die zondigt zal sterven. Moet je toch kunnen onthouden met zulke mooie alliteraties. Hè? De ziel die zondigt zal sterven. De eerste mens, Adam, in Genesis 2 vers 7 dus, is geworden tot levende ziel. Dat is overigens een zeer positieve formulering, want het valt te verdedigen dat de mens een stervende ziel is. Sindsdien. Want daarna raakt hij het leven kwijt, hè? Daar is hij mee bezig. Hè? Maar die maar even terzijde, want zo staat het er natuurlijk niet. De eerste mens, Adam, is geworden tot levende ziel, waarna de apostel aan Genesis 2 vers 7 toevoegt, de laatste Adam is geworden, dat moet je dus invullen, hè? Want die termen staan er niet bij. De laatste Adam is geworden tot levendmakende geest. Het is opmerkelijk dat als de apostel spreekt over Christus en onze situatie in Christus, dat hij meteen een vergelijking maakt tussen Adam en Christus en daar wat uitdrukkingen op loslaat. Hier is het dan de eerste mens en de eerste mens Adam en daarna de laatste Adam. Het woord mens laat hij dan weg, omdat het ook eigenlijk niet meer nodig is. En is geworden laat hij trouwens ook weg in de tweede zin. Maar de volle zin zou luiden, de eerste mens Adam is geworden tot levende ziel. De laatste mens Adam is geworden tot levendmakende geest. En onbewust lees je het zo, zoals ik het nu zeg. En zo hoort het ook. Maar het is de vergelijking tussen Adam en Christus. En daarna wordt er gezegd, nou ja, de eerste mens is een levende ziel. De laatste Adam is geest. En dan volgt meteen, het geestelijke is niet eerst, maar het zielijke, dat is eerst. En daarna het geestelijke, en het moet ook uit die uitdrukking duidelijk zijn, dat dat niet maar slaat op Adam, op de eerste en de laatste Adam, om zo te zeggen, dus op Adam en Christus, maar dat het een algemeen beginsel is, blijkbaar, in de Bijbel. Ik aarzel ook niet meteen Hebreeën 10 te citeren, waar staat, God neemt het eerste weg om het tweede te stellen. En dat is ook zo'n losse uitdrukking, met precies dezelfde strekking. De strekking is, alles wat eerst komt, verdwijnt. Om plaats te maken van Gods wegen voor wat daarna komt. Alles wat eerst komt, is voorlopig. Maar het is in afwachting van wat daarna zou komen. En dan nog een keer, alles wat eerst komt is op een of andere wijze een voorbeeld, een beeld vooraf, een voorbeeld voor wat daarna komen zou. En dat grijpt heel diep overigens, want we vinden dat bij vele gelegenheden toegepast. In Hebreeën, waaruit ik even citeerde, gaat het om het verschil tussen de oud-testamentische offers, met name de offers die de hoge priester verplicht was te brengen bij gelegenheid, tegenover het ene offer dat gebracht zou worden en inmiddels gebracht is door de hoge priester van het nieuwe verband, door Christus zelf namelijk, want in dat verband staat dan, hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Maar er zit meteen aan vast dat heel dat eerste verband, want zo wordt het genoemd, dat der wet, het Mosaïsch verbond, dat wordt weggenomen om plaats te maken voor het tweede. Het tweede komt er niet bij, hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Dat geldt niet alleen voor oude en nieuwe verband, maar het geldt uiteindelijk in de volle breedte voor heel deze oude schepping. De Bijbel begint ongeveer met, in de beginnen schiep God de hemelen en de aarde. En die eindigt ongeveer met, en ik zag nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, want voor de oude hemel en oude aarde is geen plaats meer gevonden. God neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Dat geldt dus niet alleen voor aarde en hemel, maar het geldt ook voor de mens, waarvan Adam het hoofd was, althans Adam was het hoofd en de eersteling, om zo te zeggen, van deze oude mensheid, waarbinnen wij allemaal geboren zijn. Maar God neemt die eerste Adam weg om daar een andere Adam voor in de plaats te stellen. Het is een belangrijk beginsel, want het bepaalt er ons ook meteen bij dat de uitspraken die in Genesis gedaan worden over blijkbaar, of moet ik zeggen naar het schijnt, schijnbaar kan dat ook, over de Adam die wij kennen, de uitdrukking namelijk laat ons mensen maken, 1 vers 26... Laat ons Adam maken, want dat staat er, hè. Laat ons Adam maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. En zo verder, dat uitspraken zijn die over het hoofd van de eerste Adam heen van toepassing zijn op de laatste Adam. Want zo werken die dingen nou eenmaal. Daar grijpt de apostel hierop terug. Namelijk, en dat zegt maar, dat is weer een paar versen verder, in 1 Korinthe 15, waar hij zegt, de eerste mens is uit de aarde, aards. Maar de tweede mens, het woord laatste is vervangen door tweede, de tweede mens is de Heere uit de hemel. En die hebben elk zo hun eigen familie. Dat wil zeggen, maar daarmee kom je in Romeinen hoofdstuk 5, waar eveneens Adam en Christus tegenover elkaar geplaatst worden. Die eerste mens, daar mankeerde van alles aan. Dat hangt rechtstreeks samen met dat hij uit de aarde en dus aards was. Maar daar tegenover, en ik zeg met opzet daar tegenover staat de laatste Adam Christus. En het idee dat daar ontwikkeld wordt en vele malen langs verschillende weg uiteengezet wordt, is dat hoe dan ook die eerste Adam op een of andere wijze een beeld is van Christus. En zoals velen in de praktijk, wij allen, van nature beelddragers zijn van Adam, zo zouden wij moeten worden, was de bedoeling, beelddragers van Christus. Want het idee dat een natuurlijke mens een beelddrager is van God is weliswaar wijdverbreid om voor de hand liggende redenen, maar het is niet bijbels. Bijbels is dat die natuurlijke, die eerste mens op een of andere wijze een voorafschaduwing is van die tweede mens, de laatste Adam en allen die tot hem behoren, om zo te zeggen. Maar het is pas die laatste Adam die beelddrager Gods is. Daar gaat het maar om, hè. Die oude mens, God zou hem wegnemen en daar een nieuwe voor in de plaats stellen. Mensen vinden dat heel vervelend. In de eerste plaats vinden ze het een geweldig verheffend idee dat wij allen beelddragers Gods zijn, omdat we mensen zijn. Streel de hoogmoed van de mens. En in de tweede plaats, wij zitten zo vast aan dit leven dat wij nou eenmaal hebben en dat we liever ook niet kwijtraken, eigenlijk, dat we hopen dat God geïnteresseerd is in ons leven hier en ons een helpende hand toesteekt bij gelegenheid. En ik zeg het nou zeer onderkoeld, hoor, en zeer terughoudend. Maar het is een hardnekkig misverstand. De Bijbel zegt dat heel deze oude schepping voorbij gaat. De gedaante deze wereld gaat voorbij. Alles gaat voorbij, want Gods doel ligt niet in deze oude schepping, maar ligt in een nieuwe schepping. En de opstanding uit de dood geeft inderdaad uitdrukking aan dit beginsel, waarbij dat wat begraven dan wel gezaaid wordt, inderdaad levend zou worden, zou opgewekt worden, maar nu als behoren tot die nieuwe schepping, die op een of andere wijze dan toch weer uit die oude voortkomt. Door een wonder gods, om zo te zeggen. Nou ja, dat is zo'n centraal thema in de Bijbel, dat daar spreek ik met gemak weer een volle week over, als zou moeten. Want dat is een vastgegeven, hè. U weet, deze oude zienlijke wereld wordt beschouwd als vrouwelijk ten opzichte van het mannelijke, ten opzichte van God, om zo te zeggen. Maar deze oude schepping is van nature onvruchtbaar, zodat als je een beetje vrouw tegenkomt in de Bijbel, is ze onvruchtbaar. Niet omdat dat heel gewoon is, maar omdat ze natuurlijk een typologisch doel dienen in de Bijbelse geschiedenis. En dan zijn ze onvruchtbaar, en dan vanwege een wonder gods worden ze alsnog vruchtbaar gemaakt, dat is het idee. Maar uiteindelijk spreekt het over heel deze oude schepping die zou voortbrengen. Dat gaat niet vanzelf, daar is het een en ander voor nodig. En in de praktijk, de Bijbel zegt dat deze hele schepping, staat gewoon zwart op wit in Romeinen 8, hè, er staat de hele schepping is in barensnood tot nog toe. De vertalers hebben het verzwakt door te zeggen, de hele schepping is als in barensnood tot nog toe, alsof wij niet zouden begrijpen dat het beeldspraak is, hè. Maar je moet het ook niet wegduwen zo van het is maar beeldspraak. De schepping is in barensnood tot nu toe en wacht op enzovoort. Hè. Dan gaat het allemaal maar om. Dat is de aard van deze wereld in het algemeen. Maar het is ook onze aard. Het is ook onze bepalen voor ons menselijk leven. Ons oude leven gaat voorbij. God zal ons nieuw leven geven, zal dat in ons ontwikkelen. En in de opstanding, dan wel opname, maar dan ben je een paar versen verder nog in 1 Korinthe 15, zal dat uiteindelijk voltooid worden. En daarin zijn wij onderweg, ja. Ik vind het altijd mooi, niet dat ik er veel verstand van heb, maar ik vind het altijd mooi dat de, wat zich afspeelt in het leven van de insecten, dat weet u toch, hè? Dat zijn, die komen ter wereld, om zo te zeggen, als larven. En het lijken heel aardige beestjes allemaal, maar het is allemaal maar tijdelijk, hè? Dat gaat voorbij, ze veranderen, ze poppen zich in, of hoe dat allemaal maar heet, dan mag dat verandert en opeens dan, hè? Dat is het bekende verhaal van de rups en de vlinder. Maar feitelijk speelt dat een rol bij alle insecten natuurlijk. Ze hebben eerst een bepaalde gedaante waar we niet veel mee kunnen, om zo te zeggen. Maar het is ook maar tijdelijk. Het vormt de voedingsbodem voor het uiteindelijke dier dat geboren zal worden. En daar zit leven in en die plant zich voort en dat soort dingen meer. Ik vind het altijd prachtig, hè? En dan te denken dat men... Er zijn het geleerden die dan zeggen dat het zomaar vanzelf ontstaan is. Zo. Dit is toch ongelooflijk, jongens. Hè? Hoezo geleerd? Ja, sorry. Hè? Dwaas vind ik zoiets. Dat is zo duidelijk dat daar een structuur in zit. Dat het zo ontworpen is. Waarna niet de vraag is hoe het werkt. Maar de vraag is waarom is het zo? En dat is omdat het ons illustreert hoe dat met dit leven is. Wij zijn maar rupsjes, wormen, maden, wat het maar wezen mag. En, maar dat gaat voorbij, dat is maar een tijdelijk bestaan. De bedoeling is dat uit dit oude leven het nieuwe wordt voortgebracht. Van Gods wegen, die het erin gelegd heeft uiteraard. Hè? Maar goed, ik moet toch de draad zien op te nemen in vers 45. De eerste mens, Adam, is geworden tot een levende ziel. De laatste Adam is geworden tot, ja, levend, maar zelfs levend makende geest. Om het verschil aan te geven tussen levend en levend makend. Dat wil zeggen, in Adam was leven. Met een beetje goede wil maak je daarvan dat ook Adam levendmakend was. Want de man plantte zich voort. Hij bracht leven voort. Dat is inderdaad zo. Maar hetzelfde geldt voor de laatste Adam. Daarvan kun je moeilijk zeggen dat hij zich voortplant. Maar het neemt niet weg dat met name in Romeinen 15. En ik doe me, sorry, Romeinen 5. En ik doe mijn best om daar niet naartoe te gaan. Omdat het dan nog wat gecompliceerder wordt. Maar neem niet weg dat in Romeinen 5 twee soorten mensen, twee mensheden, of heet het mensdommen, dat weet ik nooit, tegenover elkaar gezet worden. De een met Adam aan het hoofd, dat is de natuurlijke mens. En wij allen die daar van nature toe behoren, hebben dus inderdaad adamitisch leven ontvangen. Het komt van Adam, heeft de kenmerken van Adam, inclusief de zonde en daarmee ook de vergankelijkheid ervan. En daartegenover staat een nieuwe mensheid die niet Adam, maar Christus, de laatste Adam, als hoofd heeft. En wij die wedergeboren zijn, hebben het leven van Christus ontvangen. Niet langs de weg van voortplanting, want zo heet dat niet. Maar wel doordat hij ons zijn leven heeft medegedeeld. Want zo heet dat, hè. Je kan dat nazoeken bij Petrus in Handelingen 2. Maar ja, daar moet ik ook altijd zo'n boel bij uitleggen, gewoonlijk. Waar Petrus zegt, de Heer Jezus in zijn opstanding is de eerste mens die de beloofde Heilige Geest heeft ontvangen. De eerste staat er niet bij, geloof ik, maar dat moet uit het verband duidelijk zijn. Hij heeft de Heilige Geest, de geest der belofte, ontvangen van de Vader. En hij heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Het was de Pinksterdag en wat er uitgestort werd, weet u. Diezelfde geest dus. Met andere woorden, Christus zelf, de Heer Jezus Christus zelf, was de eerste die die geest ontving. En hij geeft die geest aan een ieder die gelooft. En als u dan weet dat geest gewoon een ander woord is voor leven, dan begrijpt u waar het over gaat. De Heer zelf heeft als eerste dit nieuwe leven, dit geestelijk leven, dit leven dat geest is, ontvangen. En hij geeft het aan een ieder die in hem gelooft. Daarom heet het ook uit de geest geboren worden in Johannes 3. Alleen als je niet weet dat de Heilige Geest feitelijk gewoon het leven van Christus is. Het is wel wat erg eenvoudig gezegd, maar ja, waarom moet het moeilijker eigenlijk? Als je dat weet, is het ook in één keer duidelijk. Hè? Wij worden wedergeboren, namelijk uit de geest geboren, en ontvangen daarmee dit geestelijk leven, waarbij nog hoort een geestelijk lichaam. En voor dat doel wordt dit oude alsnog afgelegd. Omdat het nieuwe openbaar zou worden, daar hebben we het vorige keer nog over gehad, in verband met de term heerlijkheid. Hè? Heerlijkheid zou geopenbaard worden. Een term die gekoppeld wordt aan dat opstandingslichaam hier. Daarnaast zou ik citeren, God heeft ons wedergeboren door de opstanding van Christus. Dat is 1 Petrus 1 vers 3. God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop. Over die hoop hebben we het hier trouwens. Dat is die op de verandering van ons lichaam namelijk en onze aanstelling tot zonen. God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus. Want in de opstanding van Christus werd het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht, dan wel openbaar. Dan citeer ik weer een andere brief, hè. God heeft, of Christus heeft het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht. Nog korter is gewoon dat hij zei, ik ben de opstanding en het leven. Want dat leven, en dat is weer een andere tekst, dat leven, God heeft ons het eeuwig leven gegeven en dit leven is in de Zoon. En wie de Zoon heeft, heeft het leven, en wie de Zoon niet heeft, heeft het leven niet. Dat is 1 Johannes, waar dat weer staat. Het is een algemene Bijbelse waarheid, je komt hem overal tegen, hij is ook inderdaad zeer fundamenteel. En daarom kan de apostel zeggen, de laatste Adam is geworden tot levendmakende geest. Niet alleen maar levende geest, dan heb je de tegenstelling tussen ziel en geest, maar er is ook een andere tegenstelling in verband met dat leven. Adam ontving dat leven en het plantte zich voort, dat leven namelijk. Maar bij Christus is het anders. Vanaf Christus wordt het leven gewoon uitgedeeld aan een ieder die gelooft. Hij maakt leven, om zo te zeggen. Want dat is blijkbaar de strekking van zo'n uitdrukking. En daarmee wordt Christus meteen verklaard tot laatste Adam. En het valt binnen de vergelijkingen die we eerder hebben aangehaald uit Romeinen 5. En die we trouwens ook hier vonden in 1 Korinthe 15. Namelijk vers 22, waar ook Adam en Christus tegenover elkaar staan. Namelijk, allen in Adam sterven, allen in Christus zullen levend gemaakt worden. Naar het lichaam wel te verstaan, want allen in Christus zijn al levend. Wij hebben in hem eeuwig leven ontvangen. Dus u ziet, het gaat inderdaad exclusief om de lichamelijke opstanding. Dan alsnog vers 46, het geestelijke is niet eerst, maar het zielijke. Daarna het geestelijke, dat is Gods wijze van werken. Het eerste is tijdelijk, het tweede is definitief. En dat geldt op allerlei niveaus en wij herkennen het ook aan de buitenkant. Want zoveel eersten verdwenen weer. Hè? U weet wel, de Heer stelde Mozes aan om Israël te verlossen. Maar we weten toch, dacht ik, dat Mozes een type is van Christus. Hij moest verdwijnen en maakt plaats voor een profeet als Mozes, die definitief Israël zal verlossen in de toekomst. En nu we het toch over hebben, Mozes was de middelaar van het oude verbond. Maar het hele oude verbond gaat voorbij en wordt vervangen door een nieuw verbond waarvan Christus de middelaar is. Bovendien, waar het de religieuze zaken betreft, dat wil zeggen godsdienstige zaken, was Aaron de middelaar van het oude verbond, staat allemaal in de Hebreeënbrief. Maar Aaron maakt plaats uiteraard voor de tweede hoge priester, die naar de ordening van Melchizedek, en die is weer definitief. Enzovoort. Hè. Onder het oude verbond kennen we eerst de tabernakel als huis Gods. Maar het was een tent, een tabernakel, een tijdelijke woning heet dat. En hij moest plaatsmaken voor een definitieve tempel, die van Salomo. En daarna denken we heel snel verder, want we waren er toch bezig. Want daar wordt er wel een tempel gebouwd, van Salomo. Maar er is iemand, een andere zoon van David, die is meer dan Salomo. En Salomo en zijn tempel maken plaats voor Christus en die zou de tempel bouwen. Daar kunnen we ook tijd voor nemen, dan lezen we in het Oude Testament hoe tot David gezegd wordt dat een zoon uit zijn lijf zou voortkomen en die zou de tempel bouwen. En dan lezen we een keer of 5 of 10, want ik heb het niet geteld, dat Salomo die zoon is. En toch weten we dat het daarmee niet vervuld is. En dat het slechts een voorbeeld is van hoe de profetie zou vervuld worden in de echte Salomo, om zo te zeggen, in Christus zelf. Zodat die beloften weliswaar een vervulling kregen in het verleden, maar niet definitief. Dat is een eerste vervulling, maar er komt een tweede en die is definitief. En zo verder, dat herhaalt zich keer op keer. En daarom wordt het hier zo aangehaald, is een vast beginsel. Goed. Vers 47. De eerste mens, die levende ziel dus, uit vers 45. De eerste mens is uit de aarde en dus aards. De mens is aardewerk. Dat vind je in de hele Bijbel ook terug, want ik noemde je al het voorbeeld van het leem. Waar de gedachte is dat heel de mensheid, heel de schepping eigenlijk leem is, dat geboetseerd is geworden in bepaalde vormen en tot bepaalde functies door God, die beschreven wordt als de pottenbakker. Nee, niet alleen in verband met Israël, maar in verband met de hele schepping kom je dat tegen in het Oude Testament al. Bovendien wordt de mens beschreven, een individueel mens wordt beschreven als een aardenvat. Ik hoef maar een paar bladzijden verder te slaan. Op te slaan en daar staat dat ook, hè? In 2 Korinthe 4, vers 7. Wij hebben deze schat, namelijk dit licht van het evangelie der heerlijkheid van Christus, wij hebben deze schat in aarden vaten. En dat is gewoon dit oude vergankelijke leven, lichaam, de natuurlijke mens, maar daarin schijnt God als het ware met zijn licht en geeft ons heerlijkheid. Wij hebben deze schat in aarden vaten. En u weet hoe het met aarden vaten is. Spreekwoordelijk. Nou ja, een aarden vat is een kruik. En dan weet u toch hoe dat spreekwoordelijk zit. Hè? Ja, ja, die gaat te water. Blijft een poosje drijven totdat die barst. Hè, heet dat. Hè? Want er komt altijd wel ergens een barst in. De mens is keramisch, het is niet zoveel waard, het is maar klei, het is maar leem, wat het maar is. En het vervult een tijdelijke functie en daarna gaat het voorbij. Ik meen dat de prediker het heeft over een schaal die breekt, enzovoort. Of een lamp, dat kan ook nog, die breekt, want lampen waren gewoonlijk ook van aardewerk. Een soort kruidje met olie erin, weet u wel. En een pitje erin, en het ding doet het een poosje en dan is het op. Dus de brandstof op en dan... En hij valt kapot. En u weet dat ik er een vermaak in heb in het werk van archeologen. Want wat die vinden is gewoonlijk in hoofdzaak scherven. Aardewerk. En wij allen denk ik hebben naar de natuurlijke mens heel wat scherven na te laten. Nou ja, sommigen van u niet. Maar sommigen van ons wel. Hè? Toch niet. Denk ik. Dat is wat er van overblijft. Het is niet veel bijzonders. Sterker nog, het is volkomen waardeloos. Nou ja, dat is waar het over gaat. De mens is een vat. Aan het woord vat hangt vast het begrip gereedschap. Want alle gereedschap wordt aangeduid als vaten in de zin van een gebruiksvoorwerp. En er wordt aangekoppeld dat als wij vaten, namelijk gereedschappen zijn, is het kennelijk de bedoeling dat wij door iemand gebruikt zouden worden. En het schijnt dat we daar zelf nog keuze in hebben door wie we ons laten gebruiken. Want er zijn twee heren die zich daarvoor aanmelden. En je kunt ze niet allebei dienen, zegt de Bijbel. Nou ja, dat is waar het ook in deze Korinthebrief over gaat natuurlijk. Hè. Bekeerd van de afgoden, omdat men die niet zou dienen, maar omdat men de levende God zou dienen, is de algemene gedachte. Of in, dit was niet uit Korinthe geciteerd, maar om uit Korinthe te citeren dan, gij zijt duur gekocht, zo verheerlijk dan God in uw lichaam. En dat soort zaken meer. De mens stelt niet zoveel voor, hij is uit de aarde, waar nog wat anders bij komt. De mens is niet alleen uit de aarde, de Bijbel zegt ook nadrukkelijk, los van al die filosofie die erop losgelaten is, maar de Bijbel zegt uitdrukkelijk over de mens, in het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert, omdat gij daaruit genomen zijt. En met nog grotere nadruk, want gij zijt stof en gij zult tot stof wederkeren. De vorm, de gedaante, de vorm, gaat voorbij. De grondstof in principe blijft, maar dat, daar heb je het dan ook mee gehad, hè? En alle aardewerk keert uiteindelijk weer terug tot gewoon wat het oorspronkelijk was. Nee, het valt uit elkaar. En hier staat van de mens dat zijn toekomst ligt in de aarde. Hij keert tot de aarde weder, ongeacht of hij begraven of gecremeerd wordt. Het komt toch hetzelfde neer. Dat hebben ze mij uitgelegd. We moesten op school een heel klein beetje scheikunde leren nog. En het kwam erop neer dat bij begrafenis, oké, dan gaat het lichaam tot ontbinding over, maar het heet net zo goed verbranding, alleen het gaat veel langzamer. Technisch en hoe heet dat, scheikundig, maakt het geen verschil, het resultaat is hetzelfde. De mens is uit de aarde genomen en is onverbeterlijk, want dat steekt natuurlijk achter dit soort uitdrukkingen, behalve de letterlijke uitspraak natuurlijk. Hij keert tot de aarde weder en ons stoffelijke lichaam keert inderdaad tot de aarde weder en na de opstanding is dat stoffelijke lichaam dus in elk geval niet meer. Want dat is dan wat daar achter steekt. Ik knoop daar maar aan vast. We zijn hier nou toch, denk ik altijd. Dus ik knoop er maar meteen aan vast. Dat voor zover ik het begrepen heb. Dan kunt u altijd zeggen, hij heeft het niet begrepen. En dan, daar lig ik dan ook niet zo wakker van eigenlijk. Maar voor zover ik het begrepen heb. En deze uitspraken in, wat was het, Genesis 3 lees. Totdat gij tot de aardige wederkeert omdat gij daaruit genomen zijt, want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. Ik lees daaruit dat de hele zondeval van de mens, zoals wij dat noemen, blijkbaar rechtstreeks voortkomt uit het feit dat de mens uit de aarde aards is. We kunnen er langer over doen, maar hoe komt het dat de mens tot de aarde wederkeert? Omdat hij uit de aarde genomen was. Ik ben ook van mening dat dus niet zozeer de mens viel in zonde, maar dat de aarde waaruit hij genomen is, in de zonde ligt. Maar ja, daar kom je aan dingen die wij niet geneigd zijn meteen te accepteren. Wij hebben op een of ander idee dat de natuurwetten absoluut zijn. En dat de aard van de natuur, zo is het en zo hoort het te zijn. En daarna zeggen we, maar de mens deugt niet. En er zijn nog meer dingen die niet deugen. Maar de natuurwetten, zoals het functioneert in de natuur, is het per definitie goed. En mijn zin is, de Bijbel leert dat het niet zo is. Integendeel, dat wij leven in een gevallen wereld. En dat we uit een gevallen wereld geformeerd zijn. En dat het op voorhand de bedoeling was dat Adam tijdelijk zou zijn. En dat dus zijn zogeheten zondeval, maar dat woord staat niet in de Bijbel natuurlijk, maar dat zijn zogeheten zondeval volkomen deel uitmaakte van het plan van God. Ik zei niet dat God het gewild heeft zo. Ik zei dat zijn zogenaamde zondeval deel uitmaakt van het plan van God. Hebben we die nog? Of moet ik het onderscheid uitleggen? Ja, het is niet zo moeilijk. Een beetje schaken, die heeft in de gaten wat zijn tegenstander gaat doen. En hij wil niet dat zijn tegenstander dat gaat doen, maar hij kan het niet verhinderen. En dus neemt hij maatregelen op voorhand en denkt van, als mijn tegenstander zo of zo gaat doen, dan doe ik zus en zo. En dan zal ik zijn dame schaken. Of wat hij me schaken wou, ook alweer. Snap je wel? Je neemt het op in het plan. Gewoon. Nou ja, enzovoort. Er moeten tal van voorbeelden van te vinden zijn. Ook in onze dagelijkse motoriek, denk ik wel eens. Het zijn dingen die gebeuren, maar je bent erop voorbereid. En je weet wat je daarna moet doen. En je neemt de dingen die misgaan of mis kunnen gaan, dan wel mis zullen gaan, op in je plan. Zo werkt dat. En dat doet God uiteraard ook. Hè. God wilde dat Israël tot bekering... Ik bedoel het Joodse volk. God wilde dat het Joodse volk tot bekering zou komen. Maar God wist ook dat het niet zou gebeuren. En hij nam het op in zijn plan. En hield iets achter de hand. Zodat hij toch, maar dan langs een andere route, zijn plan zou volvoeren. Zal hun ontrouw, hun ongeloof, het geloof van God er niet doen. Dat zij verre. Gods plan wordt uitgevoerd zoals hij het gemaakt had. En daarin lag besloten de ongehoorzaamheid in het algemeen van de mens. En eventueel van het Joodse volk in het bijzonder en van wie dan ook maar. God heeft daar een doel mee. Niet omdat hij het zo gewild heeft. Maar als het dan zo is, rekent hij ermee en maakt zijn plan. En zo zouden wij mensen dat ook doen, lijkt mij. Dus ja, ik geloof niet dat het verder uitgelegd zou hoeven te worden. In elk geval, het moet duidelijk zijn, de eerste mens is uit de aarde, heeft daarmee aardse eigenschappen. En aardse eigenschappen houden in dat alles op aarde maar van tijdelijke aard is, gaat allemaal voorbij. Het is allemaal maar even zoals wij gezongen hebben. Het zijn allemaal tijdelijke dingen. Je kunt op aarde wat tot stand brengen, maar als je het niet onderhoudt, dus constant tot stand blijft brengen, ben je er zo vanaf, gaat zo voorbij. Het is aarde, het is aard, gaat voorbij, het is een tijdelijke zaak. Het eerste, het zielijke, God neemt het weg. En dat is ook inderdaad zijn bedoeling. En het aarde, aardse, gaat voorbij, God neemt zelfs de hele aarde weg, volgens... Nou, eigenlijk volgens Jesaja, waar staat dat God nieuwe hemelen en een nieuwe aarde zou scheppen. Maar anders dan toch in ieder geval in Openbaring 20 en 21. Hè? Het verdwijnt. Maar tegenover het vergankelijke aardse staat de tweede mens, staat er, is de Heere uit de hemel. Nou, heb ik mijn Bijbel. Ja, doe maar. Dan weet ik het uit mijn hoofd niet meer, maar één van de twee uitdrukkingen staat er niet. Ik meen dat er gewoon staat, de tweede mens is de Heere en uit de hemel schijnt toegevoegd te zijn. Ik zit er niet mee, daarom staat het ook niet eens in mijn aantekeningen. Ik zit er niet mee, mij maakt het niet uit, want het lijkt me duidelijk dat dit de volkomen terechte gedachte is. Ja. En of uit de hemel nou al of niet bij staat, dat het ter discussie gesteld is in de loop der tijd, lijkt me een duidelijke zaak. Want zij die geloven dat de Heere uit de hemel is, hebben over het algemeen toch grote moeite met zijn aardse oorsprong en met kerst en wat daarmee samenhangt en zijn geboorte uit de maagd en wat het maar is. En andersom. Dat wil zeggen, er zijn er die accepteren met graagte de Heer Jezus als mens. Hij was één van ons, wordt dan geroepen. Hè? Hij was mens. Maar als je dan zegt, ja, maar hij was uit de hemel afkomstig, dan krijg je dus grote problemen. Met één van de twee heeft men moeite. Dus dat aan zo'n vers in de loop der tijd gesleuteld is, zodat tot vandaag de vraag bestaat of het zoals het in de tekst dus recepten staat, of dat er echt in de oorspronkelijke versie gestaan heeft. Ja, dat lijkt me duidelijk. Maar ik laat het liever maar gewoon staan wat hier staat. Want het is natuurlijk zo, hè. Het is de logische tegenstelling. De eerste mens is uit de aarde aas. De tweede, ja, kan alleen nog maar zijn, is uit de hemel. Want als het ook uit de aarde is, hetgeen te verdedigen valt, via de afstamming, via Maria zal ik maar zeggen, ja, dan ben je hier die tegenstelling kwijt en staat het hier volledig overbodig. En dus, of het er staat of niet, het blijft, hij is uit de hemel. En dat hij de Heer is, ja, dat weten wij ook. Al hebben sommigen moeite met het idee dat, de Heer, dat Christus, Jezus Christus, dezelfde is in de praktijk als de Heere in de zin van Jehovah Ook dat is omstreden. Maar ja, alle fundamentele Bijbelse waarheden zijn nou eenmaal omstreden. Logischerwijze, daar zorgt de duivel wel voor, hè? Maar deze vergelijking levert geen probleem op. De eerste mens is uit de aarde en is dus aards. De tweede mens is de Heere. Hij is inderdaad uit de hemel. En wat er niet bij staat en wat je dus ook zomaar invult is, hij is hemels. Dat wil zeggen, hij heeft andersoortig leven en blijkbaar ook een andersoortig lichaam. Dat volgt trouwens ook gewoon uit het volgende vers. Want er staat, hoedanig de aardse, zodanig zijn ook de aardsen. De vertalers hebben het woordje is ingevuld, illustrerend wat ik heel dikwijls zeg, dat het woord is in die oude talen zijn, hè, en alle vervoegingen daarvan, dat in al die oude talen eigenlijk overcompleet is, en dikwijls ook domweg niet gebruikt wordt omdat het vanzelfsprekend is. Dat weet u toch, hè? Het is wordt weggelaten. U weet wel. Vrede, zei u. Aanvoegende wijs van zijn. Vrede, zei u. En langzamerhand weet iedereen dat de uitdrukking luidt vrede, u. Want wat moet het werkwoord zijn erbij? Dat is vanzelfsprekend. Hè? En zo verder. In het Latijn zetten ze het werkwoord zijn helemaal aan het eind van de zin. Compleet overbodig, want tegen dat je aan het eind van de zin bent, hoe heb je het niet meer nodig? Dan weet je al waar het over gaat. Hè? Errare humanum est. Dat wil zeggen, vergissen menselijk is. Ja, oké. Okay. Het zal wel. Is nergens meer voor nodig. Hier hebben ze het ingevuld, maar ja, als je gaat invullen, moet je nog meer invullen. Hè? Hoedanig de aardse. Aardse wat is. Aardse wat. Mens uiteraard. Hè? Hoedanig de aardse mens is. Zodanig zijn ook de aardsen. Daaronder te verstaan aardse mensen. En dan heb je hem helemaal aangevuld. Maar ik vind hem mooi zoals hij hier staat. Hè? Hoedanig de aardse, zodanig de aardsen. Laat ik zijn ook nog weg. Hoedanig de aardse, zodanig zijn de aardsen. Zoals de aardse mens is, zodanig zijn de aardse mensen. Dat wil zeggen, zoals Adam. En u ziet dat is ook eigenlijk fout is dan, want dan had het was moeten zijn. Hoedanig de aardse mens, Adam namelijk, de eerste, was. Zo zijn allen die van hem afstammen en zijn leven hebben ontvangen. Staat hier. Hier staat dus domweg dat wij beelddragers zijn van Adam, van nature. We hebben adamitisch leven, we hebben aards leven, wij zijn zoals Adam was, staat hier. En daartegenover staat, en hoedanig de hemelse mens is, dat is dezelfde uiteraard als de laatste Adam uit vers 45, dan wel de tweede mens uit vers 47. Zoals of hoedanig de hemelse mens is, zodanig zijn ook de hemelse mensen. Het zal u toch duidelijk zijn dat wij daarmee bedoeld worden. Dat zijn hemelse mensen, want wij hebben deel aan Christus en hij is de Heer uit de hemel, de hemelse mens. Zie? Dat wil zeggen, wij zouden het beeld van Gods Zoon gelijkvormig worden. Dat zijn de woorden uit Romeinen 8, meen ik, vers 29, waar staat, want die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren verordineerd, den beelde zijn zoons gelijkvormig te zijn of te worden, dat maakt geen verschil, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. Dat gaat over ons. Wij die deel hebben gekregen aan Christus, wij zijn tevoren verordineerd tot zoonstelling, heet dat. Daar gaat dit hoofdstuk in hoge mate over trouwens. En zo staat het ook in Efeze en in Galaten. Maar hier heet het iets uitgebreider. God heeft ons tevoren verordineerd het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. ergens anders, maar ik weet niet zo gauw waar staat dat wij zouden veranderd worden naar zijn beeld. En dat is maar waar het om gaat. Iets wat tamelijk onzinnig is als wij van nature beelddragers Gods zouden zijn. Dan hoeft er toch ook niks aan veranderd te worden, lijkt mij. Maar het hele punt is dat van Christus gezegd wordt, triomfantelijk zeg ik er altijd bij, in Hebreeën 1 is dat, dat Christus het uitgedrukte beeld is van Gods zelfstandigheid. Hij is namelijk het beeld Gods. Zo staat het daar. En op andere plaatsen staan woorden van gelijke strekking. En mijn vaste zin is dan dat deze dingen niks betekenen als ieder van ons beelddrager van God zou zijn. Dat is namelijk niet zo. Christus is dat. En toen God zei in Genesis 1, laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis, werd dat vervuld in de opstanding van Christus. Als eersteling van een nieuwe schepping. En dat het een aanvankelijke vervulling kreeg, of iets wat erop leek althans, want het is niet helemaal de goede formulering, in de, laten we zeggen, de schepping van Adam. Ik vind dat het een mooi woord, schepping, hè. Je schept hem met zo'n schepje, weet u wel, schepping heet dat, hè. Wat leem op en boetseerde dat, enzovoorts, hè. Maar dat was niet definitief, dat was de eerste en hij zou verdwijnen. Ik wil niet zeggen dat het een prototype was. Ik wil ook niet zeggen dat het een eerste schets was van wat later zou moeten komen of zo, want zo ligt dat niet. Maar het was wel een demonstratie van hoe het er met de wereld voor staat en met deze oude gevallen wereld. En wat daar het gevolg eventueel van is als daar leven uit voortkomt en gecontinueerd wordt. Het is een zondige wereld. Er is iets fundamenteel mee fout. Valt ook niet te verbeteren. Hetgeen van tevoren vaststond, niettemin vinden we in de heilsgeschiedenis geïllustreerd hoe God allerlei maatregelen treft ter verbetering van de oude schepping. Hij zei, je moet het zus doen, je moet het zo doen, en dit moet je doen, en dat moet je doen. Dat is onder de wet. Dat is wat religie immers ook is. Verbetering van de oude mens. Maar het had tot doel, niet werkelijk om die oude mens te verbeteren, dat tot doel te demonstreren dat die oude mens onverbeterlijk is. Stel nou dat God die oude schepping weg zou doen, een nieuwe zou maken, dan zouden wij toch achteraf zeggen, als we de kans kregen tenminste, en van die nieuwe schepping deel uitmaakten, zouden we zeggen, maar had het nou zo rigoureus moeten gebeuren? Je kan het toch restaureren, je kan het toch opknappen, je kan toch, enzovoorts. En het antwoord is nu, nou ja, het is gedemonstreerd, daar was niks aan te verbeteren. En dus zat er maar één ding op, een oude schepping of een nieuwe schepping voortbrengen uit die oude, dan heeft die oude dan toch nog nut gehad. Groot nut, want als wij niet eerst in deze oude zondige wereld onze opwachting zouden hebben gemaakt, zouden wij ook niet wedergeboren hebben kunnen worden. En ook geen deel kunnen worden van een nieuwe schepping. Dus, het zielige komt eerst en daarna het geestelijke. En dat zielige, ja, daar moet je doorheen. Het is zielig, maar het is niet anders, hè. Ja. Maar wij zouden het beeld van de hemelse dragen, want dat staat er zo, hè. Nou, het staat er wat fundamentele, wat absolute. De aardse mensen zijn zoals de aardse mens. Ik heb het alweer weggeslagen, maar lees eventueel nog maar Genesis 5. Het zal vers 1 zijn waarschijnlijk, waar staat dat Adam iets bekende, maar daar zullen we het maar niet over hebben. En, toen werd geboren Set, zoon van Adam en Eva, naar het beeld van Adam, naar zijn beeld en gelijkenis. Zie? Uitdrukkelijk, de mens is beelddrager van Adam. En dat is nou net de reden waarom hij wedergeboren moet worden alsnog. Hij zou beelddrager van God moeten worden. Hè? Waarom ook niet? God zegt, laat ons vlinders maken. En wat maakt hij? Een rups. Ja, lijkt het op een vlinder? In genen delen dan wel, dat zij verre dan wel volstrekt niet. Hè? Maar het wordt het wel, als alles goed gaat. Nou ja, zo is het met ons ook eigenlijk, hè. En niet alleen in verband met geestelijke dingen als zodanig, maar ook wel degelijk in verband met het lichaam. Want dat is waar het over gaat, hè. Zoals de hemelse mens is, zoals Christus is, zodanig zijn ook de hemelse mensen. Dat wil zeggen, wij zullen ook lichamelijk veranderd worden en daarmee veranderd worden naar zijn beeld. Ik ben even aan het bladeren naar Filippenzen. Hoofdstuk 3 is dat nog. Waar staat dat ons burgerschap, onze wandel is in de hemel? Dat is vers 20 van Filippenzen 3. Onze wandel, staat hier, is in de hemelen, op grond waarvan, want dat is wat waaruit betekent, op grond waarvan wij, omdat onze wandel in de hemel is, omdat ons burgerschap in de hemel is, omdat wij in de hemel zijn opgeschreven, Hebreeën 12, op grond daarvan verwachten wij ook de zaligmaker, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, ons zielelijk lichaam dus, niet, dat staat hier niet, maar het is hetzelfde als die term in 1 Korinthe, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam. Daar heb je dus nog een keer dat wij naar zijn beeld veranderd zullen worden. Niet alleen naar de inwendige mens, maar ook naar de uitwendige mens. Waarbij hij zelf de norm is. Dat wil zeggen, we krijgen een lichaam zoals het zijne. En dan staat er nog achter zelfs naar de werking waardoor hij ook alle dingen, dat wil zeggen het heelal, aan zichzelf kan onderwerpen. Want hoe dan ook, het hele heelal. Twee hemelen en één aarde zullen verdwijnen en vervangen worden door nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Maar bij wijze van prematuur, dat wil zeggen, we nemen er een voorschot op, of we krijgen een voorschot daarop. Zoals dat zal gebeuren met de hele schepping, zo zal het met ons gebeuren ter gelegenheid van wat wij dan noemen de opneming van de gemeente. En dus wij zullen het beeld van de hemelse mens dragen. Vers 49 nog steeds, 1 Korinthe 15. Gelijkerwijs wij het beeld des aardsen gedragen hebben, alzo zullen wij ook het beeld des hemelsen dragen. Wij waren beelddragers van Adam, in ieder geval lichamelijk, want dat is natuurlijk waar het primair over gaat. En wij zullen veranderd worden. Dat wil zeggen, wij zullen een lichaam krijgen als dat van Christus, de hemelse mens. En dan nog meer, en daarmee komt de apostel feitelijk bij de strekking van deze brief terug, bij het onderwerp van deze brief. Dat is namelijk dat dit wel moet, want zolang wij nog deel uitmaken van deze oude schepping, althans lichamelijk, kunnen wij niet erven. Maar dat was wel de bedoeling, dat laatste, dat wij zouden erven. En dat zegt hij dus nu, hè, vers 50. Doch dit zeg ik, broeders, dat wil zeggen, het was een lang verhaal, even, het was een uitweiding over de opstanding als zodanig in dit hoofdstuk. Maar samenvattend, dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed, en dat is dus de natuurlijke mens, vlees en bloed, dat vlees en bloed het koninkrijk gods niet beërven kunnen. En nog een keer, de verderfelijkheid, dat is dus een ander woord nu voor vlees en bloed, de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Zolang wij geheel of gedeeltelijk verderfelijk, vergankelijk zijn, kunnen wij niet iets onvergankelijks erven. Ik geloof niet dat daar iets aan uit te leggen valt. Zolang de Heer Jezus hier op aarde was, bovendien om te sterven, want dat is een van de doelstellingen van zijn komst, had hij ook bezwaar tegen dat men hem de Christus noemde, weet u nog? Dat is een goede reden voor, hij was het nog niet. De Christus zou erven. De Messias is die zoon van David, die die troon, die onwankelbare troon, zou erven. Maar zolang hij zelf in een sterfelijk lichaam was, kon hij niet erven en kon hij ook de Messias niet zijn. Hij zou het worden. Dat is wat hij geloofde, dat is wat wij geloven, dat is wat de Bijbel erover zegt, enzovoort. Maar zover was het nog niet. En toen Petrus dus zei, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God, zei de Heer, mondje dicht. En dat zei hij vele malen. Ik heb een keer of 25 geteld in de evangelie, dat er staat dat ze er niet over spreken mochten. En dat gaat dan altijd over dingen die rechtstreeks van doen hebben met zijn messiaschap. Zover was het feitelijk nog niet. En zo is met ons ook. Wij zijn, maar dat is Romeinen 8. Wij zijn weliswaar wedergeboren, maar dat betekent dat wij in hopen zijn zalig geworden. Althans binnen Bijbels verband. Want ja, er zijn natuurlijk ook mensen die denken dat het doel is dat wij worden wedergeboren, en dat is het dan. En dat hoopt men dan ooit in de toekomst een keer te bereiken. Maar in de Bijbel ligt dat anders. Het doel is niet dat wij wedergeboren zouden worden. Of met andere woorden, het doel is niet dat wij kinderen God zouden worden. Het doel is dat wij zonen God zouden worden. Daartoe worden wij eerst kinderen God. Wij worden wedergeboren. En daarna zouden wij opgroeien, heet dat, opwassen tot zoonschap of tot zoonstelling of tot de volmaaktheid, namelijk de volwassenheid en hoe dat maar heten mag. En in Romeinen 8 lees je dat dus allemaal, hè. Waar staat in vers 24, want wij zijn in hopen zalig geworden. Maar dat is commentaar op het voorgaande vers, vers 23. Waar staat ook wij zelven, die de eerstelingen des geestes hebben of zijn, wij ook zelven zuchten in onszelf, verwachtende, wij wachten daarop, de stelling tot zonen, de zoonstelling dus. En de aanstelling tot zoon is aanstelling in het eerstgeboorterecht en dus in het erfrecht. En dat is de hoop die wij hebben. Dat is wat heet een betere hoop eigenlijk, hè? Met een uitdrukking uit bijvoorbeeld de Hebreeënbrief. En het is de levende hoop uit die tekst die ik al citeerde uit 1 Petrus 1. God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop. En daarna staat erachter tot een onvergankelijke, onverderfelijke, onverwelkelijke erfenis die voor u bewaard wordt in de hemel. Maar naar die zoonstelling zijn wij onderweg. En wij zouden ons aan de opvoeding, de tuchtiging heet dat, de opvoeding die daarbij hoort, onderwerpen. En dat is de strekking dus van deze brief aan de Korintiërs. Dat ze baby's zijn, jonge kinderen in Christus enzovoort, maar ze hebben niet alleen melk, ze hebben ook vaste spijs voor nodig. Ze zouden opgroeien en dat willen ze niet. Ze hangen aan dit aardse leven, zijn daarop georiënteerd. Op het vlees, op de oude mens. Wellicht ook gericht op de verbetering van de oude mens, maar er verandert niks mee. Het punt is dat het niet gaat om de oude mens, maar om die nieuwe mens die zal groeien tot volwassenheid. En uiteindelijk, wij zijn hopelijk zalig geworden. En dat verwachten wij dan ook, die hoop. Die erfenis verwachten wij met lijdzaamheid, staat er nog steeds in Romeinen 8. Dat is inmiddels vers 25, waar dat staat. Wij hopen hetgeen wij niet zien, nog niet zien. En dus verwachten wij het met lijdzaamheid. En bovendien in vers 23 staat, wij verwachten de zoonstelling. En dan meteen erachter, namelijk de verlossing van ons lichaam. Dat wil zeggen, die twee dingen hangen met elkaar samen. Wij moeten eerst van dit lichaam verlost worden. En daarna pas kunnen wij officieel tot zonen gesteld worden. Je kan het ook andersom zeggen. Omdat de Heer ons tot zonen wil stellen, verlost hij ons van het lichaam. En in de praktijk is het één ding, één gebeurtenis waarbij wij veranderd worden. Maar nou ben ik in het volgende vers van 1 Korinthe 15. Wij zullen veranderd worden en onsterfelijkheid aandoen. Bekleed worden met onsterfelijkheid, zo heet het ook. opdat wij vervolgens zouden erven. Tot zonen gesteld zouden worden dus. En in dat verband lezen wij vers 51. Zie, ik zeg u een verborgenheid. Wij zullen wel niet alle ontslapen. Want sommigen zullen levend overblijven tot de toekomst des Heren in Thessalonicenzen 4. We zullen wel niet alle ontslapen, maar wij zullen wel, ik lees altijd het woordje wel er nog een keer in, hè. Maar wij zullen wel allen veranderd worden. Wij zullen allen veranderd worden. Zowel degene die ontslapen zijn, als degene die levend overgebleven zijn tot de toekomst des Heren. En dat staat ook inderdaad zo in 1 Thessalonicenzen 4, hè. Die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet in de lucht. En hier staat, wij zullen wel niet alle ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. In een punt destijds, in een punt, in een ogenblik, dat is wat er staat, in een punt, in een ogenblik. En het woord punt heeft de betekenis van ondeelbaar. Het is ons woord atoom, atomos, atoom, niet deelbaar. Dus in een ondeelbaar ogenblik, van het ene moment op het andere dus, staat er, het heet ook met de laatste bazuin, want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Komt volstrekt overeen met 1 Thessalonicenzen 4. Namelijk, de gestorvenen zullen eerst opstaan en daarna wij zullen tezamen met hen worden opgenomen. En hier, de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. Het aandoen is de term voor het aandoen van kleding, een omhulling en daarmee de uitdrukking voor het verkrijgen van een ander lichaam. Een lichaam wordt immers beschouwd als één kleed. Men zie 2 Korinthe 5, waar het zo heet, hè. We zullen bekleed, dan wel overkleed worden en zo verder. Maar die verandering van het lichaam is nodig alvorens wij tot zonen gesteld worden, ons loon zullen ontvangen, die erfenis in ontvangst zullen nemen en wat het maar wezen mag. Maar het begint, uiteenzetting begint in vers 51 met, zie, ik vertel u, ik zeg u, verborgenheid. Een verborgenheid kan ook, maar je mag je altijd weglaten, dat weet je, want het hele woord bestaat niet. Zie, ik zeg u, verborgenheid, maar dat het een aspect is van wat in het algemeen de verborgenheid heet, dat lijkt me duidelijk. Het is namelijk een vaste term, eigenlijk al in het Oude Testament, maar zeker in het Nieuwe Testament, voor het hele werk Gods in onze tegenwoordige tijd. Wat het ook maar wezen mogen. Omdat heel onze bedeling beschouwd wordt als een bedeling der verborgenheid. Dat is de uitdrukking uit Efeze 3, waar het trouwens ook heet de bedeling der genade, omdat het het kenmerk is van onze bedeling, waarin immers genade heerst. Maar het heet bedeling der verborgenheid, want het Bijbelse beginsel is dat alles met betrekking tot het werk Gods tussen, laten we zeggen, de eerste komst en de wederkomst van Christus, verborgen is. Dat wil zeggen, dat is niet geopenbaard in het Oude Testament. Met andere woorden, in het Oude Testament kun je niet vinden wat de Heer zal doen in de dagen tussen het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende. Ik citeer hem uit 1 Petrus, want daar staat het zo. In 1 Petrus 1 vers 11, vers 10, waar gesproken wordt over onze zaligheid. Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten die geprofeteerd hebben van de genade aan u. De profeten hebben dus wel degelijk geprofeteerd over de zegeningen die wij van Gods wegen ontvangen. Dat wil zeggen, wij als gemeente. Maar er staat er ook bij, ze hebben er wel van geprofiteerd, maar ze hebben hun eigen profetieën bestudeerd, onderzocht en ondervraagd staat er, om tot kennis daarvan te komen. En dat betekent weer dat het dus niet bovenop ligt, dat het niet gewoon letterlijk verteld wordt, in welke profetie dan ook. Maar als je een beetje je best doet, vind je het toch terug in het Oude Testament. Maar daarin is het verborgen. En verborgen dingen, dat weet u, ja, daar zoek je naar. Hè? Dat deden zij ook. En ik weet, de volgende zin is dan verbasterd. Dat heeft waarschijnlijk van doen met dat de vertalers dat daar weer de draad kwijt waren. Onderzoekende, zij onderzochten, op welke of hoedanige tijd de geest die in hen was beduidde en tevoren getuigde van Christus. Dat woord van Christus staat compleet verkeerd in de zin. Dat moet staan na getuigde. Onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest die in hen was beduidde en tevoren getuigde van Christus. En op welke tijd, dat is in modern Nederlands over welke tijd. Hè? Dat wil zeggen, over de tijd gaat het van, en dan de rest van de zin, het lijden op Christus en de heerlijkheid daarna. En in ieder geval moet duidelijk zijn dat het lijden van Christus in het Oude Testament beschreven wordt. Tamelijk onbedekt, nou ja, een beetje bedekt wel hoor. Maar dat is niet zo moeilijk om dat te vinden. De heerlijkheid van Christus per definitie wordt besproken in het Oude Testament. Want daar gaat het allemaal om. De heerlijkheid van de Messias. Maar de tijd die daartussen ligt, die wordt niet besproken. Hoe komt de Messias van lijden tot heerlijkheid? En dat heeft alles van doen met onze tegenwoordige tijd, beginnend overigens bij zijn opstanding. Want lijden gaat tot en met het kruis, hè, hooguit. Eigenlijk officieel, als je het smal neemt, het kruis niet eens. Want volgens, maar dat hebben we eerder besproken naar aanleiding van 1 Korinthe 3, 2. Naar aanleiding van 1 Korinthe 2... De oversten deze wereld hebben niet geweten hoe dat zou gaan. Nou ja, misschien tot het kruis, maar daarna wisten ze het ook niet. En dat is een aardige illustratie van wat ik nu probeer te vertellen. 1 Korinther 2, vers 7. Wij spreken de wijsheid Gods in verborgenheid. Dat is diezelfde verborgenheid waar we het nu weer over hebben. Wijsheid Gods. In verborgenheid, die bedekt was, die was er dus wel, maar verborgen, bedekt. Welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid voor ons, nou, dat is wat Petrus zegt, hè. Ze hebben geprofiteerd over de genade aan u. Eer de wereld was. En dan vers 8, verborgenheid, welke niemand van de oversten deze wereld gekend heeft, want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij de Heer der Heerlijkheid niet gekruist hebben. En ik zal in de tijd wel gezegd hebben, ze geweten hadden dat hij aan de andere kant van de dood eruit op zou staan, en zelfs in heerlijkheid, dat wil zeggen als eersteling van een nieuwe schepping, dan zouden ze alles gedaan hebben om zijn kruisiging te voorkomen. Om hier te houden in deze wereld, om zo te zeggen. Dus, maar daar ligt dus ergens die grens. Daarna moet ik zeggen dat voor ons alsnog, achteraf, het lezen van Psalm 22, om maar eens wat te noemen, duidelijk genoeg is. Hè? Maar dat is achteraf. Dat wil zeggen, in Psalm 22 vinden we een beschrijving van de kruisiging. Dat niet alleen, zelfs van gebeurtenissen daaromheen. Wordt het Nieuwe Testament ook letterlijk geciteerd. En de Heer Jezus zelf citeert zelfs uit Psalm 22. En Psalm 22 eindigt niet met de dood, maar eindigt inderdaad in opstanding, op een of andere wijze. Er komt een gebed in voor verlossing uit de dood. Nou ja, uit des leven muilen, van de hoornen, van de eenhoornen, van het geweld des honds. En dat soort uitdrukkingen, Dat zijn enigszins bedekte termen, maar die zouden wij toch herkennen. In de loop der tijd bij het lezen van de Bijbel ga je dat soort beeldspraak toch herkennen, lijkt mij. En daar kom je vanzelf terecht bij opstanding uit de dood. Los daarvan, Petrus in Handelingen 2 haalt niet Psalm 22 aan, hij haalt Psalm 16 aan. Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, nog uw, om verderving te zien, uw eenzame, wat er bestaat. Om verderving te zien, en Petrus zegt ervan, er was een psalm van David, maar David is gestorven en heeft wel verderving gezien, maar David was profeet en sprak dit in volle bewustzijn over Christus, over de zoon die uit zijn lijf zal voortkomen. En Petrus besluit dus dat Psalm 16 spreekt over de opstanding van Christus uit de dood. En waar dat voor Psalm 16 geldt, geldt het voor Psalm 22 en voor Psalm 23. Dat kent iedereen, hè, Psalm 23. Met zijn woorden van de Heer Jezus. De Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Al ging ik ook door een dal van schaduw des doods, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. He? Ja, het zijn woorden van de Heer zelf. Dat blijkt uit al die psalmen, dat de betekenis ervan is. Maar het ligt er niet bovenop, je moet er wel over nadenken. Dat wil zeggen, we zouden de schrift onderzoeken en schrift met schrift vergelijken. En dan blijken deze dingen daar verborgen te liggen, inclusief gemeentelijke waarheid. Dat wil zeggen, inclusief het werk tot roeping van de gemeente uit onze dagen, als een volk van eerstelingen voor zijn naam, een volk dat zelfs beschreven wordt als zijn loon, enzovoort. En onder nog heel wat andere termen trouwens, in het Oude Testament, in de profetieën voorkomt. En daarnaast natuurlijk ook in de oud-testamentische symboliek. Ik bedoel niet de specifieke typologie, maar wel de symboliek in de diverse oud-testamentische geschiedenissen. Maar daarin liggen die dingen verborgen. En daar hoort de opname van de gemeente inderdaad dus ook bij. Het maakt deel uit van verborgenheid. Maar wat Petrus zegt in 1 Petrus is dus gewoon, de profeten hebben hun eigen profetie onderzocht. In bijzonder met betrekking tot de tijd tussen het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. En dat begint dus in ieder geval met zijn opstanding uit de dood. En dan wat er verder volgt. En er staat ook bij dat ze dus vervolgens geweten hebben hoe het zat, hè? Want er staat hun is wat stond er precies? Even weer opzoeken. Er staat aan de welke, vers 12, aan de welke geopenbaard is dat zij niet zichzelf maar ons bedienden. Het ging niet over hen, het ging over ons. Deze dingen die nu aangediend zijn door degene die u het evangelie verkondigd hebben, door de Heilige Geest die van de hemel gezonden is, in welke zelfs de engelen begeerig zijn in te zien. Want ja, het gaat over de verborgene dingen. En een van de aspecten daarvan is inderdaad wat wij noemen de opname van de gemeente. Net de roeping van de gemeente als zodanig ook, hè. Maar ook de opname van de gemeente maakt daar een bijzonder deel van uit. En dat is dus verborgenheid. Niettemin, het is ook in het Oude Testament wel te vinden. In enkele losse uitspraken vind je de opname van de gemeente in het Oude Testament. En bovendien hebben we natuurlijk ook nog de eenvoudige gedachte dat waar het Oude Testament spreekt over Christus, in de zin van de opgewekte, de verheerlijkte, wordt daarmee ook gesproken over degenen die aan hem deel hebben gekregen. Dat wil zeggen, wordt ook gesproken over het lichaam van Christus. Vandaar dat je soms vindt dat de woorden staan of zinnen in het enkelvoud over Christus en dan ineens wordt het meervoud, hè? Dan gaat het over de rechtvaardige en de volgende zin dan heet het ineens rechtvaardigen, meervoud. Dat moet je toch op gedachten brengen. Is hij dan niet alleen? Wie is de Messias? Is het iemand? Ja, dus aan te tonen. Maar waarom staan die termen in het meervoud? Zelfs het woord heiland staat in onze Statenvertaling ooit in het Oude Testament in het meervoud. Er zullen heilanden opkomen. Nou, heiland weten wij. Maar hoezo heilanden? En dan heb je dus van doen met heel de gemeente, logischerwijze. Enzovoort. Maar goed, daar kan ik, geef ik verder geen voorbeelden van, want daar kunnen we de rest van de dagen onze vleesjes mee vullen, denk ik wel eens. Hè. Dus, overdreven gezegd, maar er zijn er heel veel van die aard. En wij vinden in het Oude Testament wel degelijk profetieën over de hemelvaart van Christus. Niet noodzakelijk over hemelvaartsdag, dat is het misverstand. Maar wel over de Messias aan de rechterhand Gods. Aan de ene kant als mens, als zoon van David, dat weet iedereen. De Joden ook dus. Alleen het was de Joden ook ontgaan dat diezelfde Messias beschreven was, werd als zittend aan de rechterhand Gods. Nou ja, ik ga die geschiedenis niet aanhalen, maar in de dagen. De Heer Jezus zelf opent een discussie daarover. Hè? Als de Messias dan David's zoon is, waarom noemt David hem dan zijn Heer? Als hij zegt, de Heer heeft gesproken tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand. Maar de hele uitdrukking zit aan mijn rechterhand is een verwijzing naar de verhoging van Christus tot aan de rechterhand Gods. Dat is niet hemelvaarsdag overigens. Het is gewoon eerst de paasdag, zijn opstanding uit de dood en zijn verhoging tot in de hemel zelf. Maar als dat gezegd wordt over Christus en wij zijn in Christus gezegend met elke geestelijke zegening in Christus, is het dus net zo goed een profetie over de gemeente. Die met Christus gezet zou worden in de hemel en die eerstgeborene zou zijn te midden van vele broederen enzovoorts. Hè? Nou goed, dan gaat het dus over. En dus een verborgenheid. Ik zeg u verborgenheid, we zullen niet al ontslapen, maar we zullen wel alle veranderd worden. Van het ene moment op het andere, sterker uitgedrukt in een ondeelbaar ogenblik. Met de laatste bazuin, want de bazuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden. Ik laat de bazuin even buiten beschouwing. De doden zullen onverderfelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Het staat er langzamer dan het gebeurt. Hè? Het is van het ene moment op het andere. Wij moeten in de praktijk toch af van het idee dat ter gelegenheid van de opname van de gemeente, dat wij die graven zien opengaan, zoals een kuiken zich uit het ei worstelt, gaan de graven open en ja, er komt weer iemand uit enzovoort. Nou, en na verloop van tijd is iedereen er. Ja hoor, en dan gaan we langzamerhand, dan gooien we de touwen los, zal ik maar zeggen, zoals bij een ballonvaart, naar het schijnt. En dan gaan we langzaam naar boven en dan zingen we het astronautenlied. Gaan we langzamerhand langs de maan. Kun je de achterkant ook eens bekijken enzovoort. Ja, ik vind het een geweldig lied, jongens. Ik vind het echt een geweldig lied. Maar zo gaat het dus niet, nee. Nee, zo gaat het niet. Het is van het ene moment op het andere. Waarom ook niet? Zo was de opstanding van de Heer Jezus Christus naar alle waarschijnlijkheid ook. En die ene gebeurtenis waarbij die materie van dat lichaam, dat lijk, om zo te zeggen, werd omgezet, heeft ook zijn sporen nagelaten in de lijkwade van Turijn, denk ik dan altijd. Maar goed, laten we die er maar niet in betrekken. Maar dat daar een afdruk van ontstaan is, dat zou mij dus niet verbazen. Dat lijkt me heel aannemelijk allemaal, ja. Maar goed, dat doet er nou verder niet toe. Want het is een ingrijpende gebeurtenis natuurlijk, hè. De materie wordt in één klap omgezet van ziel naar geest. Van aards naar hemels, van vergankelijk naar onvergankelijk. Dat is nog eens veredeling, hè? Van het ene moment op het andere. Ja. Er staat bovendien dat dat zal gebeuren met de laatste bazuin, want de bazuin zal slaan. Je moet eigenlijk het eerst tikken in de uitdrukking de bazuin zal slaan. Want u hebt waarschijnlijk nooit begrepen dat een bazuin een slaginstrument is. Je wordt geacht erin te blazen. Maar zo heet het nou eenmaal in de Bijbel. Want slaan heeft oorspronkelijk in het Nederlands ook de betekenis van geluid voortbrengen. Nou ja, een krachtig geluid voortbrengen, weet wel zo. Dit, ja. probeer die microfoon op te blazen. Maar goed. De hond slaat aan. Ja, die moet ik onthouden. Ja. Die slaat aan, ja.
En, slaat de maat. Slaat de maat.
Ja, ja. En de mooiste vind ik altijd die van de vink. Want vinken slaan ook, hè. Dat heet een vinkenslag. Een slag van een vink. Maar slag staat gewoon voor het geluid dat hij voortbrengt, hè. En de ene vink heeft nog weer een andere slag dan de andere. Zo heet dat. Ja. Want slaan is van oudsher geluid voortbrengen. Een krachtig geluid. En een krachtig geluid wordt ook voorgesteld door een bazuin. En vandaar de laatste bazuin. Want de bazuin zal slaan. Men zou moeten begrijpen... Nou, ik zal de eerste plaats zeggen wat het niet is. Er zijn er die hebben geleerd dat in openbaring sprake is van een reeks van 7 bazuinen. En denken dan dat dus de opname van de gemeente samenvalt met het blazen van de 7e bazuin uit openbaring. Ik moet u zeggen, dat is niet zo. Dat is een misverstand. Het is ook wat eigenlijk veel te simpel gedacht. Bovendien, je krijgt het van geen kant kloppend, overigens. Dat kun je nou wel denken, maar dat krijg je op geen manier kloppend. Omdat die volgorde van gebeurtenissen op geen manier te plaatsen is. Dat is ook niet de betekenis ervan. De bazuin namelijk komt in het Oude Testament ook al voor. En als ze op bijvoorbeeld het feest van de bazuinen op de bazuin moeten blazen, dan wel met de bazuin slaan, is dat ook niet een van de 7 bazuinen uit de openbaring uiteraard. Dat begrijpt u toch, hè? Dat komt wel eens vaker voor. Welzalig degene die het geluid van de bazuin kent, en dan is het ook niet een van de 7 bazuinen in openbaring. Toch? De bazuin namelijk is in het algemeen een commanderend signaal. Daar wordt hij van oudsher ook voor gebruikt. De trompet is daar trouwens de vervanging van geworden later. Want de trompet wordt geacht signaal te geven. Die dingen zijn gebouwd om een zo helder, doordringend mogelijk geluid te geven. Daarom, ik vind een trompet dikwijls niet mooi. Als je dan toch een melodie wil spelen, zou je dat eigenlijk moeten doen, niet op een bazuin, maar op een ander soort hoorn. Liefst op een cornet. Maar die zijn wat minder doordringend, maar dat maakt ze mooier. Alleen veel trompetisten zijn haantjes, dat weet u, hè. Zijn van die, hoe noem je dat? Zijn van die macho's, van die dominante figuren. En die houden het dan bij een bazuin, hè. Dan hebben ze overwicht, om zo te zeggen. Maar er zijn die dingen voor gebouwd. Maar wij kennen ze natuurlijk, ik ken ze in ieder geval uit militaire dienst. Om voor de hand liggende redenen. Want ik heb zelf ook met zo'n ding moeten blazen daar. Het waren signalen, hè. Wakker worden, naar bed en appel en weet je veel wat. En geef acht. Allemaal op de trompet, nou ja, een soort trompet. Maar in ieder geval een trompet, ja. En de bazuin ging daaraan vooraf. Dat is een natuurlijk ding, want het is een ramshoorn. Bazuin is een ramshoorn, shofar. Die in het Oude Testament beschreven wordt. En waar ook gezegd wordt hoe dat zit met die signalen van zo'n bazuin. Als die zus of zo een signaal geeft, dan moesten ze dit. En als die een ander soort signaal gaf, dan moesten ze dat. Als het lange noten waren, moesten ze het een. En als het een gebroken signaal was, met verschillende noten achtereenvolgens, dan moesten ze weer dat. En in het algemeen is de bazuin een hoorn en dus een kroon. Tenslotte was de ram gekroond met hoorns. En in het Nederlands ontgaat u dat waarschijnlijk, maar het woord voor hoorn is hetzelfde als het woord voor kroon. Ook in het Nederlands. We hebben alleen van de K een H gemaakt, of andersom. Maar die zijn letters, die zijn allebei van die keelklanken, die horen bij elkaar. Het zijn 3 letters, de H of K, de R en de N. In het Hebreeuws keren, maar het is precies hetzelfde. Een hoorn staat in de Bijbel dus ook inderdaad voor koningschap. En een ramshoorn, een shofar dus ook, want het is een hoorn. Staat voor koningschap, dus je komt in de Bijbel hoornen tegen. En dan staat erbij, dat zijn koningen enzovoort. En mijn hoorn zal verhoogd worden. Wil zeggen dat hij, degene die spreekt, een groot koning zou zijn. Een groot koninkrijk zou ontvangen. De hoorn des heils uit David, weet u nog. Dat is niks anders dan het Messiaanse Rijk, wat het voorstelt, de Messias en zijn Rijk. En het klinken, het geluid, de stem van de bezuin, of het geroep van de bezuin, is dan in hoogste instantie, nou ja, het is de stem, de opdracht van de koning die spreekt. Het gaat over koningschap, hoorn is koningschap. De koning spreekt en commandeert, roept het volk op. In het Oude Testament lees je dan dat de bezuin geblazen wordt als iemand tot koning gemaakt wordt. Er is een nieuwe koning, men zou tot die koning verzamelen en zich aan hem onderwerpen. De bezuin wordt geblazen. In de hoogste instantie, de koning bij uitstek is Christus zelf en de bezuin is de bezuin Gods. Dat wil zeggen dat de bezuin in hoogste instantie een uitdrukking geeft aan het prediken van, aan het klinken van het woord Gods. En niet in de laatste plaats, het is een oproep om tot hem te komen en zich aan hem te onderwerpen. Omdat hij koning is inmiddels, maar eventueel ook omdat het oorlog is. Dat wordt ook in het Oude Testament beschreven in verband met de bezuin. Want met de bezuin wordt het leger verzameld. Ook opnieuw om zich te onderwerpen aan de koning, maar tegelijkertijd vanwege de strijd. Of gewoon omdat het koninkrijk als zodanig nog gevestigd moet worden en zelfs met militair geweld. Maar de bezuin is gewoon een uitbeelding van het klinken van het woord Gods. Het autoritaire, het roepende woord Gods. En het hele punt is dat hier sprake is van een laatste bezuin om de doodeenvoudige reden dat dat de laatste keer is dat de Heer ons roept. En that's it. Het is niet maar de laatste van een reeks. Hij roept ons voor de laatste keer. Begrijp je me goed? Hij heeft ons geroepen, anders waren wij hier waarschijnlijk niet. Misschien roept hij u vandaag, dat zou ook nog kunnen voor het een of ander. Dat kan alle dagen. Bovendien, hij kent ons, hij roept ons, wij kennen zijn stem en wij volgen hem. Maar de laatste keer dat hij zegt volgen, dan is het inderdaad omdat zijn koninkrijk aan gaat breken en wij verzameld worden inderdaad voor de strijd als zijn koninklijk volk. Als zijn, nou ja, hoe heet dat? Als zijn volk rondom hem verzamelt. Want zo zal het gaan in de toekomst als hij wederkomt. Want dan zullen we met hem geopenbaard worden in heerlijkheid en met hem de wereld oordelen, populair gezegd. Maar de laatste keer dat hij ons roept, het kan geen latere keer zijn namelijk. De laatste keer is dus gewoon de laatste bezuin en dat is het dan. Ja, ik heb geen. Dit lijkt mijn Bijbelse verklaring. Ik ken een andere, maar die vind ik die is lastig na te gaan. Men zegt dat het ontleend zou zijn aan aan het Romeinse militarisme. Ik vind het een beetje armoedig hoor, het Romeinse militarisme, maar goed. En daar zou dan drie keer op de bezuin geblazen worden. En dat is dan iets van verzamelen. Houdt u gereed en op uw plaatsen en iets als klaar af of zoiets, weet u wel. Ja, en dit is dan de laatste, dit is dan af, om zo te zeggen. Ja, doe maar. Maar dit zijn dingen die ik in de Bijbel niet terugvind, op geen manier. En ik weet ook niet of het zo ging, het lijkt me wat omslachtig eigenlijk, hè. Bovendien wat ik in militaire dienst heb meegemaakt, dat ging echt niet in drie hoor. Dat was één keer en dan had je er maar te wezen, zal ik maar zeggen. Je werd ook niet gewekt drie keer. Hè? Zo van eerst één keer en dan langzaam wakker worden jongens, want straks. Hè? En nou twee keer op uw plaatsen naast uw bed en dan, nou ja. Toen maar, ik kan me daar echt niks serieus bij voorstellen. En ik vind het ook niet nodig. De laatste bezuin, de laatste keer dat de Heer ons roept. Moeilijker mag dat niet zijn. En wij vinden dus bazuinen in openbaring, maar die hebben heus dezelfde strekking. Daar staat hier bij, het is de laatste, maar ze worden geteld. Maar elke keer is het idee, God spreekt en dan gebeurt er iets. God spreekt met kracht, de bazuin, en dan gebeurt er iets. Demonstratief. En dan krijg je al die zogenaamde apocalyptische oordelen, zoals ze dan in de apocalypse, dat wil zeggen in openbaring, beschreven worden. Dat is het dan. Hè. Maar het is niet een van die, het is gewoon de laatste keer dat hij ons roept. Onder het motto, hij zal spreken in zijn toorn en in zijn grimmigheid zal hij verschrikken. En dat is dus te bezuinen. Ik vind trouwens over het algemeen een tamelijk doordringend, luguber, onweerstaanbaar geluid hoor, zo'n shofar. Ik kan niet zeggen dat het een mooi geluid is, zal ik maar zeggen. Maar je hoort het wel, het is echt wel een soort sirene in de praktijk, ja. Maar wat ons betreft, wij wachten daarop, want als de Heer weer gaat spreken, spreekt hij eerst tot ons en roept ons als het ware roept ons tot zich met grote kracht, want dat zit erachter, hè. God spreekt met kracht en zegt dan bijvoorbeeld, dan zegt hij bijvoorbeeld, Lazarus kom uit of zoiets. U weet wel dat de doden de stem van de Zoon des Mensen zullen horen en ze zullen leven. Ik noem maar wat bijvoorbeeld. Persoonlijk, al wat God doet, doet hij door zijn woord. Zo wordt het beschreven in de Bijbel, daar houd ik me ook maar het liefst aan. En als hij zijn kracht gebruikt waarmee hij alle dingen aan zich kan onderwerpen, lazen we er straks in Filippenzen, dan wil het zeggen dat hij spreekt. God, man, dat is wat God doet, hij spreekt. En hij spreekt dus ook met kracht ter gelegenheid van de opneming van de gemeente. Het wordt beschreven als, hij roept ons op, want dat is wat de bezuin doet. Hij roept ons om tot hem te verzamelen voor die laatste oorlog, om zo te zeggen. En dat past geheel in de Bijbelse betekenis van de bezuin. Nou ja, en bij die gelegenheid zullen wij dus onverderfelijk opgewekt worden. Dan wel, wij zullen veranderd worden om onsterfelijkheid aan te doen. Want dat moet, want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen. Vers 853 ben ik. En ook daar geldt nog steeds, hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Naar dat onverderfelijke, naar dat onsterfelijke zijn wij onderweg. En dat is wat ons betreft, wat ons persoonlijk betreft, de overwinning op de laatste vijand. Uit vers, wat was het ook weer? Vers 26. De laatste vijand die teniet gedaan zou worden. Dan is ook de dood verslonden tot overwinning. Vers 54 hebben we het volgende keer over. De dood is verslonden tot overwinning. Het is een tekst uit Hosea. Compleet uit zijn verband daar gerukt, maar dat doet er weinig toe. Het gaat om het beginsel dat de dood overwonnen zal worden en niet meer zal zijn, in de zin van zal niet meer heersen. Hier toegepast op ons, op de gemeente, in Hosea gaat het over heel wat anders, als u mij vraagt. Maar voor ons zal dat gebeuren in de toekomst. Daarheen zijn wij onderweg en het wordt ons zo verteld omdat dat onze blijde hoop is. Hangt rechtstreeks met elkaar samen. Zie je? En waar die Corinthiërs dan dachten dat er geen lichamelijke opstanding is, zegt Paulus, niet alleen is dat, want anders waren we überhaupt geen kinderen van God, maar wij zouden zonen van God worden, erfgenamen van God, en daartoe moet dit lichaam veranderd worden. Ons lichaam, blijft ons lichaam, maar het wordt omgezet naar iets anders. En dat zou je toch enigszins moeten kunnen begrijpen. Daarna vragen we nog altijd hoe dat technisch in zijn werk gaat. Of biologisch, of scheikundig, of wat dan ook. Maar ja, dat weten wij niet. Wij hebben alleen verstand van de materie, van materiële dingen. En weten dat ze zich niet ontwikkelen, maar integendeel dat ze afsterven. Want dat is al met alles in de natuur zo. Alles gaat kapot per definitie. Daarom is evolutie zo'n doldwaze leer. Soms denk ik dat ze dat in de kroeg ergens hebben uitgedacht voor een geef, bij wijze van studentengrap. Dat denk ik soms echt. Dat is met veel meer dingen zo gebeurd. Want het is natuurlijk toch een goede grap. Hè? Het is volkomen absurd. Alles in de natuur is sterfelijk. Alles gaat voorbij. Het wordt nooit vanzelf beter. Het wordt vanzelf alleen maar slechter. En dat is deze wereld. En wat de apostel zegt, nee, er is opstanding uit de dood. Daardoor zijn we kinderen van God geworden. Namelijk wedergeboorte in Christus. En datzelfde zal ons ook overkomen zoals het Christus zelf overkwam. Namelijk, zijn lichaam werd veranderd. Hij stond op uit de dood en het graf was leeg. En de apostel zegt hier, nou ja, mocht je toevallig niet in het graf zijn vooralsnog, dan maak je geen zorgen. We zullen niet alle ontslapen, maar we zullen wel alle veranderd worden. Van het ene moment op het andere, ja. Wat een dag zal dat zijn, hè? Ja. Nou ja, we zullen de Heer danken. Vader in de hemel, wij willen u dankzeggen voor die zalige hoop die u ons geschonken hebt in uw beloften die u ook zwart op wit aan ons hebt medegedeeld. We danken u dat we ons daarin mogen verdiepen en daarin ook mogen verblijden. Omdat het ons richt niet op de omstandigheden en zeker ook niet op het verleden, maar dat het ons richt op die toekomst die voor ons is weggelegd in de hemel. We danken u dat we mogen weten dat weliswaar deze wereld vergankelijk van aard is en dat wij daar deel van uitmaken en dus ook vergankelijk en sterfelijk zijn, maar dat het niettemin van als uw bedoeling was om uit deze oude schepping een nieuwe schepping te maken. We danken u daarom dat wij deel mogen uitmaken van deze oude schepping en daarin de gelegenheid hebben gekregen om te komen tot u, opdat u uw werk aan ons zou doen, ons zou verlossen van zonde, van dood en ook van wet, en ons zou plaatsen in de vrijheid, ons zou maken tot uw kinderen, als eerstelingen nu reeds van een nieuwe schepping. En we mogen uitzien naar dat ene moment waarop wij veranderd zullen worden en een lichaam zullen krijgen zoals dat van uw zoon. We danken u meer nog dat wij daarna betrokken zullen zijn in uw heerlijkheid en de openbaring van uw heerlijkheid. Dat we betrokken zullen zijn in het werk waarbij u de zonde en de dood ook zult uitdelgen, uiteindelijk uit deze wereld, en waarin u ook uw heerlijkheid zult openbaren en uw koninkrijk zult vestigen. We danken u dan dat we over alle omstandigheden heen, ondanks wat ons overkomt, dit uitzicht hebben. Dit uitzicht dat ons leven bepaalt, die hoop die al ons leed verzacht, die levende hoop die bepaalt welke keuzes wij nu in het leven zouden maken. Omdat we ons bewust geworden zijn dat we uw eigendom zijn, duur gekocht uit deze wereld en bestemd voor deze hemelse roeping. Wees u daarom ons nabij met uw kracht en genade om Christus wil. Amen.